ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Ja, loop ik nooit meer in de duisternis. Ja, nou, het gaat mij niet altijd van een leien dakje, mijn leven. Maar ik weet wel dat hij erbij is. En dat door gebed en door het lezen van zijn woord wat zalig maakt, draagt hij mij er wel doorheen. En is er altijd licht. Is er altijd licht, is er hoop voor de toekomst. En we gaan een volgend lied zingen. Dat heet Laat ons Christus zien. En daar wordt ook in gesproken over Gods woord. Het is eigenlijk een gebed. Plant uw woord diep in ons hart. Geef het rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid, Heer. Geef dat twijfel vrucht. Dat is een prachtig lied. En het is vanochtend ook een verjaardagslied van Emily Pilon. En die zit daar. Nou, Emily. Ja. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent 10 geworden volgens mij, zag ik in het boekje staan. Veel zegen in je nieuwe levensjaar. En wat fantastisch dat jouw zus Danielle meespeelt met dit lied op de viool. Gaan we dat lied zingen.
Thank you.
dan is er nu ruimte voor, stil, voor ieder persoonlijk om ja, in stilte tot de Heer te komen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we hier samen mogen komen in uw naam. Om uw naam groot te maken en om te luisteren naar uw woord. Dank u wel. Amen. We gaan verder met een kinderlied. En dat is een nieuw kinderlied. In uw huis. Kinderopwekking 214. Ik ben graag in uw huis, o God. Net zoals dat wij hier nu zijn, komen we hier graag om de Heer groot te maken. En ja, omdat we een gezin zijn, een gezin van God, dus komen we hier graag samen. En we zijn allemaal welkom hier, hoe we ook zijn, hoe je hier ook gekomen bent. En dat mogen de kinderen ook in het bijzonder weten. En dat lied gaan we zingen. Ik ben graag in het huis van God.
Fijn dat jullie hier zijn in de zaal, maar ook als u thuis meeluistert via internet of via Havenstad FM, waar we vanochtend worden uitgezonden, weet dat je heel erg welkom bent. Het is goed om zo met elkaar verbonden te zijn via de middelen van de techniek, maar veel meer nog in ons geloof, via Jezus en zijn Heilige Geest. Want Hij verbindt ons aan elkaar. Hij is de reden dat wij hier zijn. Sterker nog, zonder Hem hadden wij elkaar niet eens gekend. Waren wij geen gemeente, was er niets, maar in hem zijn wij kinderen van God. Het gezin van hem, zoals we net hebben gezongen. En als gezin van hem mogen we samenkomen op zondag. Om gezamenlijk hem te zoeken en hem te ontmoeten die onze Heer en Heiland is. En hij heeft gezegd dat hij hier is en dat hij naar jou, naar u toe wil komen. Dat hij jou wil bemoedigen, dat hij jou een boodschap wil doorgeven, dat hij jou wil oproepen om te komen en hem te volgen. En dat mogen we dan ook gaan doen. Wij mogen hem gaan ontmoeten. En we mogen ons in gebed naar hem uitstrekken. En ons hart voor hem openen. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel. Grote Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij onderdeel zijn van uw gemeente in deze wereld. Dat u ons geroepen hebt uit het duister tot uw wonderbare licht. Dat u hebt gezegd, ik hou van jou en er is verlossing voor jou. Kom tot mij. Wij danken u dat we dat mogen weten. Dat we dat mogen hebben in ons leven. Dat we die ervaring van verlossing voor onszelf hebben mogen meemaken. En wij danken u dat we hier dus dan ook kunnen zijn. Wij danken u dat we zo gemeente mogen zijn om u. En dat we u mogen ontmoeten. Niet alleen als individuen, maar ook als gemeenschap van u. En wij strekken ons naar u uit. En wij zeggen, Heer, kom naar ons toe. Kom en spreek ons aan in ons hart en geef ons wat wij vanochtend nodig hebben. En Heer, u weet ook wat we hebben meegenomen naar hier aan moeite. Misschien wel aan drukte of aan gedachten. Heer, we leggen ook dat voor u. En we zeggen u, voorzie ook daarin. Geef rust waar dat nodig is. Geef concentratie als dat kan. Maar ook als er pijn en verdriet is, Heer, geef dan in die nood. Dat wij daarin u vanochtend mogen ontmoeten. En mogen zien dat voor u het duister niet donker is. En dat voor u zelf de duisternis wordt als het licht. Als u daar verschijnt. En als we dat bidden, dan doen we dat ook in de volle overtuiging. Dat u de God bent die je bent. Want u hebt immers gezegd dat u de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd. En die nooit loslaat wat hij is begonnen te doen. En daar geloven wij in. En wij geloven dat u dus hier bent, want u hebt gezegd, daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf aanwezig. Heer, wij zien dan ook uit naar de ontmoeting met u. Wij openen onze harten voor u en bidden u, geef ons uw geest, geef ons uw vreugde, geef ons uw blijdschap, troost, genade en geef ons de rust die wij in u mogen vinden. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we luisteren naar het kindermoment. En kijken naar het kindermoment. Dan mag ik Lisbeth voor een vraag.
En alle kinderen van de zondagschool mogen ook naar voren komen en even bij mij komen zitten. Dus kom maar naar voren. Zo. Hey, wie van jullie was er gisteren op de Happy Kids Club? Ja, er gaan een heleboel handen omhoog. Was het ook leuk? Ja, vonden jullie het leuk? Het was de eerste keer van dit seizoen dat we de Happy Kids Club hadden. En er waren 47 kinderen gisteren. Dus dat was een hele mooie start van dit seizoen. Hey, en ik heb iets voor jullie meegenomen. En dat ligt hier voor mij op de grond. Wat is dat? Dat is de Bijbel. Ja. En vinden jullie hem mooi? Ruben zegt, ik vind hem mooi omdat hij zo mooi blauw is. En wat nog meer? Waarom vind jij hem mooi?
Omdat er allemaal verhalen over God in staan.
Dat er allemaal verhalen over God in staan. Ja, en waarom nog meer? Waarom is de Bijbel nog meer mooi?
Ook mooie kleurtjes op. Hele mooie verhalen.
Ja, mooie kleuren en mooie verhalen. Nou, zo is het. Nou, dan heb ik nog iets meegenomen. Dan heb ik ervoor ingestopt. En dat is een briefje van 20. 20 euro. Hé, hey, en als je nou zou moeten kiezen, hè? Tussen die Bijbel of dat briefje van 20? Nou. Nou, ik hoor het al. Ja, de ene zegt de Bijbel en de ander zegt, nou doe mij maar die 20 euro. Voor 20... Dan mogen jullie allemaal even weer stil worden. Want ik hoor, voor 20 euro kan je zelf een Bijbel kopen. Nou, ik denk dat dat nou, misschien net kan. Maar niet een hele mooie. En zeker niet deze Bijbel. Deze Bijbel is veel duurder dan 20 euro. Maar, wie zei er dat je liever de Bijbel had dan die 20 euro? En waarom dan, Rosalie?
Omdat er mooie verhalen in staan en hij is mooi blauw.
Dus je hebt twee liever die Bijbel, hè? Dan die 20 euro. En wie nog meer?
Je kan de Bijbel ook verkopen. Dan heb je nog die geld.
Nou, eerlijk. Daar zat ik eigenlijk al op te wachten. Hé, dan nog eens, hè? Misschien moet ik dan voor jou stiekem nog wat meer pakken.
Let op.
Komt ie, hoor. Ik had hem in mijn zak. Ja. Nog 20 euro. Zo. En wat zou je dan kiezen?
40 euro.
40 euro, hè? Ja, dat is wel heel eerlijk. Nou moet je eens heel goed luisteren. Want die 40 euro, hè, voor sommige mensen is dat wat ze verdienen in één maand. Dat kun je je bijna niet voorstellen als je in Nederland woont. Maar in sommige landen is dat zo. Dan is 40 euro is heel veel. En een aantal jaren geleden, dat is nu 5 jaar geleden, toen ben ik ergens naartoe geweest, in een reis voor Open Doors. En toen heb ik iemand bezocht die, nou, ik denk maar 40 euro in de maand verdiende. En die had zijn hele maandloon had hij over om die Bijbel te kunnen krijgen. Dat is wel bijzonder, hè? Dat je een heel maandloon, dus een heel maand niet kunt eten, om toch maar een Bijbel te kunnen kopen. En zo kostbaar is die Bijbel eigenlijk. Wisten jullie dat wel? Vinden jullie dat ook? Dat, ja, een Bijbel is soms heel duur. Ja, want een Bijbel kun je eigenlijk niet met geld betalen. Alles wat daarin staat, is van de Heere God gegeven. En dat is zo kostbaar, dat je dat eigenlijk niet met geld kunt betalen. Hè? En ik zal je dus wat vertellen van wat daarin staat. Dat is een tekst die ik heel erg mooi vind. En die laat ook zien dat het heel bijzonder is om in de Bijbel te lezen. Ik heb daar een strookje tussen gestopt. Want er staat bijvoorbeeld in Jesaja 43, daar staat, jij bent heel belangrijk voor mij. Jij bent heel veel waard en ik houd heel veel van jou. En dat is wat de Heere God tegen ons zegt. Dus we zijn heel belangrijk voor hem. We zijn veel meer waard dan die 40 euro. Wij zijn misschien wel een miljoen waard. Of nog meer dan een miljoen, want het is niet in geld uit te drukken. Ja. Nou, zoveel. Hey, we zijn zoveel waard voor de Heere God. Dat het niet in geld is uit te drukken. Nou, dat wou ik jullie vandaag vertellen. En ik denk dat het ook goed is dat jullie thuis eens een keer aan papa en mama gaan vragen welke tekst in de Bijbel zij nou bijzonder vinden. En heel kostbaar. Want dan kunnen ze daar misschien over vertellen. En ja, het is ook heel belangrijk, Ruben, om in de Bijbel te gaan lezen. Want als je in de Bijbel gaat lezen, dan leer je ook wat zo kostbaar is. Wat wou je nog zeggen? Wat zei je? De Bijbel is een? Een Bijbel is een boek. En die verkondigt het woord van God. En als we daarin lezen, dan is dat heel bijzonder voor ons. Maar het is een boek, en dat is waar. En dat is door mensen vertaald. Maar wel om ons te helpen om in de Bijbel te kunnen lezen. Hè? Ja. Nou, we gaan er ook een lied van zingen. En dat heet Lees maar in de Bijbel. En steeds komt er een zinnetje en dan komt er lees maar in de Bijbel. En ik denk dat jullie dat allemaal heel goed mee kunnen zingen. Of in ieder geval dat zinnetje lees maar in de Bijbel.
Voordat jullie naar de zondagsschool gaan, gaan we zoals altijd samen met jullie bidden. Dus hou je handen maar, doe je ogen maar dicht, worden we even stil en dan gaan we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo met onze kinderen ook deze dienst kunnen beginnen. Dat we daarin als jong en oud samen gemeente mogen zijn. Dat we met hen al mogen horen over de waarde van uw woord, hoe kostbaar dat is, die Bijbel. En dat we zo nu samen met hen kunnen bidden. Wil u bidden voor hen? Dat ze vanochtend op de zondagsschool een hele fijne ochtend mogen hebben. Dat ze het daar gezellig mogen hebben. Veel plezier met elkaar mogen hebben. Maar bovenal dat ze ook iets van u zullen leren. En dat ze zullen ontdekken dat u er bent. Dat u niet een God bent die alleen iets is van vroeger. Of van grote mensen. Van oude mensen. Maar ook van hun leven. En dat u ook hun vader wilt zijn. Help hen daarbij om dat te begrijpen en help ook de leiding vanochtend om datgene dat zij hebben voorbereid daarin over te kunnen brengen. Zo vragen we u een zegen over hen. In Jezus' naam. Amen. Terwijl de kinderen de zaal verlaten, gaan wij samen een lied zingen voor de Heer, een loflied. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil. En dat is ook het collectelied van vanochtend. En normaal collecteren wij voor het zingen van het lied aan, maar omdat er ook wat ouders nu uit zijn om de kinderen naar de zondagsschool te brengen, willen we dat tijdens het naspel doen. Dus we gaan eerst zingen en als het lied is afgelopen, dan zullen we gaan collecteren, zal er nog even doorgespeeld worden. Dan worden de collectes ingezameld. De eerste collecte is voor het werk van onze gemeente. En de tweede voor de stichting Tsjernobyl Kinderen. Maar eerst zingen we dit lied. Geprezen zij de Heer. We mogen ook samen de mededelingen met elkaar delen. Gemeente zijn is een gemeenschap van God zijn en dat is samen de Heer loven, dat is samen de Heer prijzen. Dat is samen onderweg zijn en dus ook soms elkaar dingen delen. Zodat we voor elkaar kunnen bidden, om elkaar heen kunnen staan en samen de weg van Christus kunnen gaan. En als eerste wil ik daarom dan stilstaan bij de zieken. En dan hebben we drie namen die we willen noemen vanochtend. Er zijn natuurlijk meer zieken, alleen die noemen we niet iedere week. Maar dit zijn de mensen bij wie er deze week iets bijzonders is gebeurd. En die dat ook aan ons hebben laten weten. Als eerste broeder Van der Molen. Die heeft afgelopen woensdag een pacemaker gekregen. Die operatie is gelukkig goed gegaan. En het apparaat is goed afgesteld. Nou, toen ik dit donderdag naar broeder Bert van der Wal stuurde voor de mededelingen, was nog niet helemaal bekend of en wanneer hij zou thuiskomen. Maar inmiddels heb ik bericht gehad dat hij thuis is. Weer thuis in zijn huis in Loppersum. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar we mogen ook voor hem blijven bidden. Want het is een hele weg die hij nog te gaan heeft. Dan wil ik noemen zuster Van der Meer. Onze zuster heeft de diagnose Parkinson gekregen. En dat is natuurlijk heel wat als je dat hoort. En het is denk ik ook goed om dat met elkaar te delen, zodat we ook voor die zuster en haar familie daaromheen kunnen bidden in deze moeilijke tijd. En dan wil ik nog noemen, dat is net nagekomen, vanochtend hoorde ik dat onze jonge broeder Jesper Weigers, die heeft met basketbal een ongeluk gekregen, die is door zijn enkel gegaan en heeft naar alle waarschijnlijkheid de kruisbanden gescheurd. Dus dat is best wel vervelend voor hem. Hij moet morgen ook weer naar de dokter. En dan gaan ze precies kijken wat er nou aan de hand is. En of de gips om moet of nou ja, wat dan ook. Dus dat is best heel vervelend voor hem. En zo mogen we dat ook met elkaar delen en ook aan hem denken. Dan nog twee andere mededelingen. Als eerste wilde ik noemen de bloemengroet. En wij bezorgen altijd bloemen bij mensen in de gemeente elke week. Die dat wel nodig hebben. Die dat wel kunnen gebruiken, een bloemetje. Alleen daar hebben wij bezorgers voor nodig. We hebben nog wel bezorgers, maar het zijn er niet zo heel veel. Eigenlijk hebben we te weinig en wij roepen dan ook op, jullie allemaal, meld je aan om een bloemetje te bezorgen. Dat is helemaal niet iets heel groots. Je kunt denken van, nou, dan moet ik hele zware gesprekken aangaan. Nee hoor, je mag gewoon een bloemetje brengen. Dat is iets heel eenvoudigs. Dat hoor ik ook van iedereen die het doet. En dat maakt het toch heel mooi dat je met iets heel eenvoudigs iets heel moois voor iemand kan betekenen. En je maakt even een kort praatje. Je drinkt misschien een kopje koffie, kopje thee. En dan kun je ook weer gaan. En als er genoeg mensen zijn, nou, dan hoef je ook niet iedere week. Dan kunnen we zo 1 keer in de 6 tot 8 weken. Dus zo'n belasting is het ook niet. Dus denk je dat dat wel wat voor je is? Denk je, ach, dat wil ik best wel eens een keer doen. Je leert misschien ook mensen kennen die je in de gemeente nog niet zo vaak gezien hebt. Nou, meld je dan aan. Dat kan bij zuster Ali Kok of bij zuster Lisbeth Brinkema. En dan wil ik de jeugdochtenden onder de aandacht brengen. Want we gaan iets nieuws beginnen dit seizoen in onze gemeente. Namelijk jeugdochtenden. 1 keer in de maand zullen wij met de jeugd een bijzondere samenkomst hebben naast, zeg maar, onze samenkomst. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, net als met de kinderen beginnen we gezamenlijk met elkaar. En dan is het kindermoment, dan gaan de kinderen eruit. Op dat moment gaan ook de jongeren van 12 tot 18 eruit. En die zullen dan hier in het gebouw op een andere plek samen een ochtend hebben waarin ze een programma gaan afwerken. Nou, dat hebben we ook gedaan om zo de jongeren meer te betrekken bij het gemeente zijn. En we hopen ook dat dat tot zegen kan zijn. Eerst 1 keer in de maand om te kijken hoe het loopt. En dat zal gedaan worden door zuster Christina Venhuizen, zuster Corriette Bakker en zuster Deborah Ham. Nou, en dat is ook iets wat gebed nodig heeft natuurlijk. Bid daar ook voor, dat daar zegen van uit mag gaan, zodat ook de jonge mensen de Heer op die manier beter mogen leren kennen. Dat zijn de mededelingen die wij hebben te delen vanochtend. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij hebben al geweldige lofliederen voor u gezongen, waarin wij u prezen als de Heer die naar ons omziet, ook naar ons die geknakt zijn en die moeite kennen, voor wie het misschien allemaal ontzettend ver weg lijkt wat wij hier belijden op zondagochtend. Want u bent de God die er altijd is. Zoals Lisbeth las uit Jesaja 43. Je bent waardevol in mijn ogen en ik hou van jou. En die tekst gaat verder, Heer. Al moet je door het vuur, ik ben bij. Al moet je door de rivier, je zult niet worden meegesleurd. Al moet je door het water, je zult niet verdrinken, want ik zal je dragen. En die woorden die klinken dan daar in Jesaja voor het volk Israël. Uw geliefde volk, wat zo belangrijk voor u is. Ook nog tot op de dag van vandaag, Heer. U heeft een plan met dat volk. En u houdt van hen. En dat zien we ook voltrekken in de wereld. We zien het als we kijken naar Israël. Het land dat weer bestaat sinds 1948. Als we kijken naar de gebeurtenissen daar. Hoe alle volken meer en meer een steen des aanstoots vinden in dat volk van u. En hoe u dat volk bewaart en leidt. En we bidden u dan ook voor dat volk. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Dat die mag komen daar en over de hele wereld als u terugkomt. Maar hier die woorden die daar staan in Jesaja 43 gelden net zo goed ook voor ons. Want ook wij zijn uw volk. Ook wij zijn uw kinderen. En ook wij zijn ontzettend kostbaar in uw ogen. En dat hebt u ook bewezen, want u bent naar de aarde gekomen, Heer. En u hebt uzelf gegeven als een offer voor ons. U hebt de prijs betaald door te sterven aan het kruis van Golgotha. Voor ons. In onze plaats. Zodat wij bij God konden horen. Zodat wij mogen weten dat wij niet meer hoeven te vrezen voor oordeel en dood. Voor verloren gaan en uitzichtloosheid en duisternis. Maar dat u ons hebt gered. Dat u het licht bent geworden in ons leven. En wij danken u daarvoor. Maar wij bidden u ook voor hen die daarmee worstelen. Voor hen in ons midden of misschien thuis luisterend via internet of radio. Die worstelen. Met de gedachte dat u werkelijk van hen houdt. Voor wie het misschien ver weg lijkt. Die geloofsvragen hebben. Die twijfel hebben. Die worden aangevallen door de duivel hier daarin. Of die gewoon zoveel meemaken in hun leven. Dat er geen ruimte meer is voor u. Die misschien wel psychisch te lijden hebben. Waardoor u zo ver weg lijkt. Heer, wij kunnen nu alleen maar voor hen bidden. En met hen bidden. En wij bidden u, houd hen vast. We beginnen onze diensten altijd met de opmerking, met het gebed, dat u nooit loslaat wat u bent begonnen te doen. En wij bidden u, houd die mensen dan ook vast. En breek door de barrières heen, breek twijfel af en laat de duivel van hen vlieden. Geef hen rust en kracht en laat hen met het verstand misschien dan, maar dan maar op dat moment met het verstand beseffen. Het is goed, want ik ben geborgen in de handen van de Heer. We willen nu bidden voor de zieken onder ons, Heer. Er zijn velen ziek, chronisch ziek, langdurig ziek. Wij bidden nu voor hen, die kunnen we niet altijd elke week bij naam noemen. Maar wij bidden nu wel voor hen. Draag hen, genees hen, leid hen. En wij bidden nu voor de zieken die we genoemd hebben. Wij danken u voor broeder Van der Molen, Heer. Dat hij, ondanks alles wat hem overkomen is de afgelopen weken, nu weer thuis mag zijn. En dat hij verder mag leven met u, dat hij mag herstellen thuis. Wij bidden nu voor zuster Van der Meer en de familie. Heer, die toch best wel een zware diagnose heeft gekregen, geef haar ook kracht om haar kruis te dragen in dit geval. Om het lijden te kunnen ondergaan en daarin ook te ervaren dat u ondanks alles er bent en haar vasthoudt. En wij bidden nu voor onze jonge broeder Jesper, die gevallen is en de kruisbanden gescheurd heeft waarschijnlijk. Ja, dat is ontzettend vervelend en pijnlijk. Wilt u daar ook nabij zijn, dat als de artsen daar morgen naar gaan kijken, dat dat in wijsheid gebeurt en dat er dan iets wordt gedaan waar hij snel weer van mag herstellen, zodat hij ook zijn leven weer mag oppakken. En zo is er zoveel om voor te bidden, Heer, ook in ons eigen leven. Wat we misschien niet eens delen met anderen, maar wat er wel is. En we leggen het voor u neer en vragen u voorzien. Geef uitkomst, genees, herstel, geef troost. Geef wat wij nodig hebben. En laat ons steeds op u bouwen. Steeds ons aan u overgeven. En steeds weten, wij zijn nooit alleen. Want met u kunnen we alles aan. Vader, wees ook onze gemeente zo nabij. Zegen ons als gemeenschap van geloof. Wij die met vallen en opstaan achter u aangaan, maar die wel belijden, ook in dit gebed, u bent Heer. En dat is wat wij willen vormgeven in ons midden. Dat is wat wij willen vormgeven in ons eigen leven. Dat is wat wij als gemeente voorop hebben staan. U bent Heer. En u willen wij volgen. Help ons om dat te doen. Geef ons uw geest. Geef ons uw leiding. Geef ons uw liefde. Geef ons uw genade voor onszelf, maar ook om aan elkaar te laten zien. En help ons om uw licht te verspreiden. Hier, in deze gemeente aan elkaar. Maar ook daarbuiten. Hier in Delfzijl en omgeving. Aan mensen die het nodig hebben. Dat ze horen dat u er bent. Dat u van hen houdt. En dat u de weg naar de Vader hebt vrijgemaakt, Heer Jezus Christus. Met uw geweldig offer. Wat u bracht op Golgotha. Dank u wel daarvoor. Uw naam zij geloofd en geprezen. Uit genade en in Jezus naam. Amen. Dan openen we de Bijbel vanochtend. En we gaan lezen uit Hebreeën 13, de versen 9 tot en met 16. Hebreeën 13, vers 9 tot en met 16. En broeder Edo Boekma die zal dat met ons gaan lezen. Hebreeën 13, vers 9 tot en met 16. Hier in de zaal kunt u meelezen op de beamer of in uw eigen Bijbel.
Vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Dankjewel, Edo. De afgelopen maanden heb ik al een aantal keer vaker gepreekt uit de Hebreeënbrief. Misschien moest je daar wel aan denken toen je het schriftgedeelte zag staan. Hé, dat is wel vaker voorgekomen, voor de vakantie een aantal keren. En in al die preken die ik daarover gehouden heb, eerder ook al, heb ik steeds weer benadrukt dat de Hebreeënbrief een hele bijzondere brief is in het Nieuwe Testament. Een heel bijzonder Bijbelboek. In die zin uniek, want het is het enige Bijbelboek in het Nieuwe Testament dat heel specifiek gericht is aan Joodse christenen. Aan christenen met een Joodse achtergrond, de Hebreeën. Zij die een Joodse opvoeding hadden gehad. Zij die vertrouwd waren met de verhalen van de Bijbel. Oude Testament, hè, wat nu de Joodse Bijbel is. Zij die vertrouwd waren met de gebruiken en de leren van het Jodendom. En die later in hun leven Jezus hadden leren kennen als de Messias en die christen waren geworden. En wat je ziet in Hebreeën is dat door alles heen, in al die woorden, in al die hoofdstukken, dat als het ware er doorheen sijpelt en op de achtergrond meespeelt. Steeds weer maakt de Hebreeën verwijzingen. Gebruik van al die verhalen, al die gebruiken van het Jodendom. En sluit daarbij aan om de dingen die gezegd moeten worden in deze brief duidelijk te maken. En het is dus heel belangrijk, wil je dit, nou ja, toch wel theologisch soms sowieso wel lastige Bijbelboek echt goed begrijpen, dat je daar ook een beetje, ja, feeling voor hebt, weet van hebt. En als je daar geen kennis van hebt, dat je dan zorgt dat je kennis ergens vandaan haalt om het zo goed te kunnen begrijpen wat er staat. En dat geldt voor Hebreeën 13 eigenlijk niet anders. Ook dat is een gedeelte dat van zichzelf wel een beetje lastig is om te begrijpen. Dat bleek van de week ook toen ik me voorbereidde. Toen heb ik natuurlijk wat commentaren erbij gepakt die ik in mijn kast had staan van allerlei geleerde theologen en exegeten die over dit gedeelte hadden nagedacht. En toen bleek wel hoe verschillend er gedacht werd door al die heren. Het zijn voornamelijk heren. Door al die heren van vroeger. En ja, dat maakt het dus al lastig, maar je begrijpt er in ieder geval niets van als je geen oog hebt voor de Joodse achtergrond. De verwijzingen die hier worden gebruikt. Want dat gebeurt hier in Hebreeën 13. Er wordt heel duidelijk een link gelegd met de Joodse gewoonte, met het Joodse leven. En dan met name in de tempeldienst. Dus in wat er in de tempel gebeurde, rond offers en maaltijden die daar gehouden worden. En daar wordt een link tussen gelegd, tussen die dienst en de gemeente van Jezus. De gemeente van Jezus die een geestelijke tempel is voor de Heer. Want waar in de aardse tempel in Jeruzalem de dienst voor de Joden aan God werd vormgegeven, zo zegt Hebreeën 13, wordt in de gemeente de dienst aan God vormgegeven voor zij die christen zijn. En de gemeente is heel concreet een plek waar je elementen terugziet die eigenlijk al in de aardse tempel gebeurden, maar die daar ook een plek hebben. Alleen dan anders. Geestelijk. Nou, dat klinkt misschien wat ingewikkeld als ik dat zo aan het begin van de preek hier even neerleg. En dat ga ik ook echt nog verder uitleggen. Maar ik vond het wel belangrijk om dat al aan het begin te zeggen, zodat je dat in ieder geval helder hebt. Er wordt hier een link gelegd tussen dus de tempel en de tempeldienst in Jeruzalem, hè, met offers en maaltijden, en de gemeente van Jezus en hoe het daar zou moeten gaan, hoe het daar functioneert. Daar zit een verband tussen. Dat lijkt op elkaar, maar is ook weer niet helemaal hetzelfde, want het heeft iets te maken met iets geestelijks en dat maakt alles anders. Nou, daar gaan we dus over nadenken. En dan wil ik daarbij beginnen bij die maaltijden die ik net noemde. Want in de tempel werden maaltijden gehouden. En dat zijn dan niet zomaar maaltijden ergens op de hoek van het tempelplein samen even een broodje eten. Nee, het zijn rituele maaltijden. Maaltijden met een spirituele betekenis. En dat klinkt misschien wat moeilijk, maar denk dan maar terug aan de preek van 2 weken geleden tijdens het avondmaal. Toen hebben wij het gehad over de maaltijd van de Heer. Het avondmaal als maaltijd van de Heer. En toen heb ik in die preek gezegd, een maaltijd was in het Jodendom sowieso een beetje een bijzondere gebeurtenis. Het had altijd iets spiritueels. Want als mensen als gezin of als vrienden samen gingen eten, werd er in ieder geval altijd gebeden, dank gezegd en de zegen gevraagd. En bij bepaalde feestdagen, als bijvoorbeeld Pesach, Joodse paasfeest, dan had men een rituele maaltijd. Dan at men bepaalde gerechten en dan vertelde men daar bepaalde verhalen bij en er werden bepaalde gebeden uitgesproken. Dat is een ritueel. En dan ga je eten en daar doe je iets in wat spiritueel is, wat ritueel is. Wat cultische betekenis heeft. Nou, en dat gebeurde in de tempel dus ook. En waarom deed men dat in de tempel? Omdat men door middel van eten en drinken God wilde loven en prijzen. Dat was het idee. Komt uit de psalmen. Staat bijvoorbeeld in psalm 104. Moet je maar eens thuis nalezen. Daar zie je dat God in eten en drinken kan worden geprezen. En dat deden ze. En hoe dat dan precies in zijn werk ging. Ja, dat weten we helaas niet meer. Dat is niet aan ons overgeleverd. Maar het gebeurde wel. Het doel was om God te loven en te prijzen door eten. Door drinken. Dat was het idee. En wat dan de Hebreeën zeggen. Hier. In hoofdstuk 13, is dat de Joodse christenen, die dus later in hun leven Jezus als Messias hebben leren kennen, ja, dat die daar niet aan mee hoeven doen. Dat die daar niet aan mee moeten doen, want voor hen is alles anders geworden. Anders geworden omdat ze Jezus kennen. En de Hebreeën moeten zich dan ook niet weer laten aanpraten dat ze daarin mee zouden moeten doen. Want dat soort dingen voedt een christen niet meer. Want een christen is van binnen anders geworden. En al het uiterlijke, of dat nou eten of drinken of kleding of weet ik wat is. Ja, dat doet een christen niets. Het is veel beter voor een christen, zegt Hebreeën, om je te laten voeden met het geestelijke. Het geestelijk voedsel. En van de Bijbel. Van de genade, zoals dat hier wordt genoemd, en de verlossing. Dat is veel belangrijker. En zo moet je ook Hebreeën 13 vers 9 lezen. Als dit daar staat. Laat u niet misleiden, Hebreeën, door allerlei vreemdsoortige leerstellingen over wat je eet en hoe je eet en wanneer je eet en zo. En wij doen er goed aan ons te laten sterken door genade. En het Grieks wordt voor sterken hier een woord gebruikt van lichamelijk aansterken. Je hart sterk worden door iets te eten. Nou, hier staat dus sterken door genade, door het geestelijke. Niet door spijzen, niet door voedsel, waar die aanhangers van die stellingen, en die zeggen dit moet zo en dat moet zo wat eten en drinken betreft, helemaal geen baat bij hadden. Kijk, je kan eten en drinken wat je wil, maar het helpt je niet. Dat is eigenlijk wat Hebreeën zegt. Het helpt je niet. Je leven als christen wordt enkel sterk door genade, door het geestelijke, niet door aardse zaken, niet door rituelen. Het leven van een christen is een geestelijk leven. Vandaar ook dat je hier leest dat christenen, die Joodse christenen, helemaal geen aardse tempel met rituelen meer nodig hebben. Want christenen hebben de geestelijke tempel die ze hebben gekregen in de gemeente van Jezus. Zij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat zijn wij als individuen, maar dat zijn wij ook gezamenlijk. In Efeze staat dat heel duidelijk. En daarom heb ik die er ook maar even bij gehaald. Ik kan het zelf wel gaan uitleggen, maar ik vind dit precies weergeven waar het om gaat. Paulus zegt, vanuit God, vanuit Jezus, groeit het hele gebouw van de gemeente, steen voor steen, uit tot een tempel. Daar komt het beeld. Tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u, als christenen, samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Heilige Geest. Dus de gemeente is een tempel waar wij als een soort van geestelijke steentjes, beeldend, worden geplaatst, zodat er een tempel wordt gemaakt waar God kan wonen in zijn Heilige Geest. En dus moet je niet meer teruggaan naar allerlei aardse rituelen, naar maaltijden over hoe je het zou moeten doen of weet ik het. Je moet zien dat er iets geestelijks is. Dat de gemeente een geestelijke tempel is en niet om uiterlijkheden gaat. En die gedachte wordt heel consequent doorgevoerd in deze versen van Hebreeën 13. Want zoals de tempel in Jeruzalem de zetel van God was op aarde. En de Joden geloofden, je kan in de hele wereld God ontmoeten. Maar als je dan bij uitstek een plek moet hebben, nou dan is het daar in die tempel. Omdat het een plek was waar je hem dus ook dan echt kon ontmoeten, omdat het daar een zetel had. En omdat de tempel een plek was waar je als gemeenschap van volk van God, de Joden, samenkwam om de dienst aan God vorm te geven. Nou, zo zegt Hebreeën, zo is de gemeente van Jezus ook zo'n tempel. Het is een plek waar God zetelt met zijn Heilige Geest. Het is een plek waar je hem bij uitstek kan ontmoeten. En het is een plek waar de kinderen van God, de christenen, samenkomen om de dienst aan God vorm te geven. Gezamenlijk. Maar dan wel net even anders dan voorheen. En dat komt dan door de Heer Jezus Christus natuurlijk. Want door hem is alles anders geworden. En op dat legt dit gedeelte uit. Want in vers 10 staat dit. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tentdienst doen niet mogen eten. Nou, dit is denk ik voor velen wel een beetje een lastige tekst, want dat staat hier nou. Maar laten we er gewoon eens rustig naar gaan kijken. Dan beginnen we met het woord altaar. Hier wordt genoemd dat wij een altaar hebben. En daarin zit dus een verwijzing, ik zei al, naar de tempeldienst. Hè? Daar wordt naar verwezen. Want in de tempel, of in de tabernakel, de tent, daarom staat die tent. Voordat de tempel er was, had je de tabernakel. En de Joden trokken door de woestijn, die hadden een tent voor God. En later werd dat de tempel. Nou, daar hadden ze ook een altaar. Daar hadden ze een offeraltaar en daar werd op geofferd. Logisch. Nou, en hier staat dan dat ook wij als christenen een altaar hebben. Een eigen offeraltaar. En die is anders dan die van de Joden, want zij die in de tent dienst doen, in de tabernakel, in de tempel, kunnen daar niet van eten, mogen daar niet van eten. En dat is ook zo, want de Levitische priesters die bij de tempel hoorden, die mochten van niet alle offers, maar wel van veel offers nemen wat er over was, want ja, die moesten ook leven, die mochten daarvan eten. Maar als je niet in Jezus gelooft, als je niet in hem gelooft, kun je daar niet van eten, want dat is het offeraltaar waarover hier gesproken wordt. He, dat is Golgotha, om het maar kort te zeggen. Daar is de Heer Jezus geofferd voor jou en voor mij. Daar heeft hij de overwinning behaald voor eens en altijd als Zoon van God. Dat is ons offeraltaar, dat is ons altaar. En als je daar niet in gelooft, en als je bij het oude verbond hoort, om nog eens een mooie term uit Hebreeën erbij te pakken, ja, dan kan je daar dus niet van eten. Voor ons is het helemaal anders geworden. Voor christenen is het anders. Dat wat in de tempeldienst werd gedaan, is niet meer van belang voor zij die Jezus kennen. Het is hooguit, zegt dit gedeelte, een vooruitwijzing. Een vooruitwijzing naar Jezus en wat hij heeft gedaan in zijn leven. Wat hij heeft vervuld, om het zomaar eens te zeggen. En ook dat zie je. Gaan we naar de volgende twee versen. Want vervolgens zegt de tekst, het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer, wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. En daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Nou, hier is een verwijzing naar Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag was een heel belangrijk feest voor de Joden. Want op die dag kwam de hoge priester en die ging offeren. Zelf offeren voor zijn eigen zonde, maar vooral, dat was het belangrijkste, voor de zonden van het volk. En dan nam hij een schaal met bloed, ging hij de tempel in en dan ging hij naar het allerheiligste deel van de tempel, daarvoor de tabernakel, en dat was het heilige der heiligen, en daar sprenkelde hij het bloed op de ark van het verbond. Die stond daar, die kist met de stenen tafel. En dan smeerde hij wat bloed aan de hoeken van van die ark. En dan werd zo een offer gebracht, waardoor de zonden van het volk werden verzoend. Verzoendag. Dat het volk werd verzoend met God. Voor het jaar dat was geweest, voor het jaar dat voor ze lag. En dan konden ze weer verder. Nou, en dan was het gebruik, dat staat hier, dat de dieren, de kadavers van de dieren die daarvoor gebruikt werden, buiten het kamp, in de woestijn, of buiten de stadspoort, werden verbrand. Niet op het offeraltaar, werden ook niet opgegeten door de priesters, werden verbrand. Buiten het kamp. En daarom, en daar wordt dan weer die link gelegd, hè, tussen de tempeldienst en onze Heer Jezus, daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Dus hij heeft het offer gebracht, het offer, met een hoofdletter. En daardoor is alles anders geworden. Daardoor zijn wij burgers van de hemel. Daardoor zijn wij kinderen van God. Daardoor is verlossing. Daardoor is leven. Daardoor is licht. Daardoor is vreugde. Daardoor zijn wij geestelijke mensen geworden. Anders dan voorheen. En dat is wat Hebreeën 13 probeert duidelijk te maken aan die Joodse christenen. Ze moeten blijven beseffen dat ze anders zijn. Dat ze niet meer Joods zijn, maar dat ze Joodse christenen zijn. En dat ze niet meer terug moeten gaan naar al die gebruiken en rituelen van vroeger, in die tempeldiensten, noem het maar op. Maar dat ze de nieuwe weg van Christus zijn ingeslagen en dat ze op die weg moeten blijven gaan. Dat is het idee. En ik hoop dat dat nu een beetje duidelijk is. Want dat is wat Hebreeën probeert over te brengen. Maar ja, dan is natuurlijk wel de grote vraag, wat kan jij daar nou mee? En ik lees dat dan thuis van de week en ik bereid dat voor en dan ben ik theoloog en dan denk ik, nou, dat is mooi, kijk toch eens al die lijnen en ach, dat vind ik dan heel mooi, want daarvoor ben ik theoloog natuurlijk. Maar, als jij hier in de zaal zit, denk je, ja, ik ben geen Jood. Voor mij is niet het gevaar dat ik terug ga naar Joodse gebruiken. En de tempel, nou, die is er al 2000 jaar niet meer, dus ja, dat is nog niet echt een actueel probleem om het zo maar eens te zeggen. Wat kan je daar nou mee? Nou, daar kunnen we misschien niet zo direct wat mee. Maar het principe waar het hier over gaat, dat is wel net zo relevant voor ons als destijds. Want ook voor ons is het gevaar aanwezig dat we terugvallen. En dat we terugkeren naar datgene dat we verlaten hadden. Ons oude leven. En net als die Hebreeën daar het gevaar bestond dat ze teruggingen naar hun oude leven als Joden. Zo is het gevaar bij ons ook aanwezig, dat wij teruggaan naar ons oude leven voordat wij de Heer Jezus kenden en ook geestelijke mensen werden. En dat we ons weer laten opslokken door allerlei aardse zaken. En dan misschien niet allerlei rituele maaltijden en offers, maar wel bijvoorbeeld onze zucht naar geld en goed. Of onze behoefte aan macht, of onze behoefte aan aandacht van het andere geslacht, of weet ik wat je allemaal kan bedenken, dat je daar helemaal door wordt opgeslokt, net als zij die Christus niet kennen, de ongelovigen, want die leven daarvoor, er is niet veel meer. En voor je het weet, word je daar weer in meegezogen, raak je daarin verstrikt, en ben je daarmee bezig, en ben je helemaal niet meer bezig, en besef je helemaal niet meer dat je anders bent geworden. Dat je een geestelijk mens bent. En dat je moet laten voeden door geestelijke zaken. Niet door allerlei aardse dingen. Want die kunnen nooit echt vullen. Je blijft altijd leeg. Hoe hard je ook achter je carrière aanloopt. Hoeveel geld je ook verzamelt. Dat op zich maakt niet gelukkig. Je bent een geestelijk mens geworden. In de Heer Jezus Christus. En alleen genade kan je voeden. En kan je sterken. En hoe we dat dan moeten doen, ook dat is volgens mij weer precies hetzelfde voor hen als voor ons. Want ook wij moeten daarbij blijven beseffen dat we anders zijn, dat we geestelijk zijn. En blijven beseffen dat er een gemeente van Jezus is waar wij bij horen. Want dat is de geestelijke tempel waar ook wij onze dienst aan God vormgeven. En als we dat voor ogen houden en vanuit die principes blijven leven, dan geloof ik dat alles anders is, alles anders wordt en alles anders blijft. Door de kracht van onze Heer Jezus Christus. Vers 13 van Hebreeën 13 vind ik zelf een van de mooiste versen, misschien wel het mooiste vers uit deze brief. Maar het is ook meteen wel een van de meest confronterende versen. Want wat staat hier? Laten wij dus het kamp verlaten, Laten wij ons bij hem voegen en laten wij delen in zijn vernedering. Je staat dus eigenlijk verlaat het kamp. En voor de Joden, de Joodse christenen, betekende dat, laat wat je had, die veiligheid van de Joodse gebruiken, het Joodse leven, achter en ga uit het kamp en ga achter Christus aan. Voeg je bij hem. En dat is eigenlijk ook voor ons zo. Hè? Ook wij moeten onze veiligheden, onze zekerheden van ons aardse leven loslaten. Wij moeten uit ons eigen kamp treden, uit ons eigen leven van vroeger, waarin we hingen met van alles en nog wat. Dat moeten we willen opgeven. Onze hebzucht, onze relaties, onze streven naar, noem het maar op. Alles moet onder de macht van Christus komen. Want dat soort zaken, dat biedt voor ongelovigen veiligheid. Dat biedt voor ongelovigen het gevoel, dat is wat het leven de moeite maakt. Daarom doe ik het. Maar wij als christenen, wij hebben iets meer. Iets groters, iets diepers. De Heere Jezus Christus zelf. En hem moeten we volgen. Ja, bij hem moeten wij ons voegen, staat er. En delen in zijn vernedering. Nou, ik begrijp dat het woord vernedering nou niet echt een fijn woord is. Dat wil geen mens horen natuurlijk. En zeker vandaag de dag niet, want wij zijn mensen die vinden, het gaat om mij. En ik moet tot bloei komen en ik moet mijn leven groot zijn, meeslepend leven. Ik moet er wat van maken en ik heb rechten. Ja, dan komt het woord vernedering natuurlijk niet echt in het plaatje. Maar het staat er wel. En wat zou daarmee bedoeld zijn met dat woord vernedering? Nou, ik denk dat dit woord ons wil duidelijk maken dat wij Jezus echt moeten volgen. Volledig. Wat er ook gebeurt, of anders gezegd, ondanks alles. Dat het om hem gaat en niet om ons. En ondanks dat je bijvoorbeeld, als je Jezus volgt, belachelijk wordt gemaakt. Of met de nek wordt aangekeken, gepest wordt, bedreigd wordt, pijn moet lijden, gemarteld wordt, verbannen wordt uit je eigen volk. Afgeserveerd als het laagste van het laagste. Want ja, dat is toch wat met Jezus is gebeurd. Hij die de eer en glorie van God had, de Zoon, daalde af naar hier. Leefde onder zijn volk, zei, hier ben ik, het koninkrijk van God is gekomen. En wat deden ze? Ze maakten hem belachelijk, ze spuugden hem uit, ze verbanden hem uit het volk, ze mishandelden hem, ze treiterden hem, ze kruisigden hem. Dat is de vernedering waar de Heer het hier over heeft. En daarin mogen wij ons bij hem aansluiten. Wij mogen ook voor Jezus gaan. Niet omdat we het lijden verheerlijken als christenen. Echt niet hoor. Het is echt niet zo dat we christenen zijn en dat we moeten zeggen van kijk, mij is vroom zijn, want ik lijd zoveel. Dat je het moet gaan opzoeken of zo. Nee, in tegendeel. Zo werkt het niet. Maar het gaat er wel om dat wij de Heer Jezus Christus op de eerste plek zetten. En als wij hem gaan volgen, werkelijk gaan volgen en ons bij hem voegen, dan is dat toch wel vaak het gevolg. Dan zul je merken dat sommige mensen je niet moeten. Dan zul je misschien wel eens bedreigd worden, of bedrogen worden, of pijn gedaan worden, of gepest worden, of getreiterd worden, of er niet meer bij horen. Dat gebeurt allemaal, hè? Nou, dat is de vernedering waarover gesproken wordt. En bijvoorbeeld wat ook gebeurt, God gaat ook dingen van jou vragen, hè? God gaat je ook oproepen om dingen te doen. Dat hoort ook bij christen zijn. En dat is ook je bij Jezus voegen. En dat kan ook een stukje vernedering zijn. Een stukje zelfverloochening vragen, om het zo maar eens te zeggen. En dat je je eigen ik vernedert. En als jij heel erg hebzuchtig bent. En je bent een beetje krentig. En je geeft liever geen geld uit. Nou ja, voor jezelf misschien nog wel. Maar aan een ander. Nou, liever niet. En je wordt dan christen. Nou, dan heb je wel eventjes iets te verwerken. Want wat zegt de Bijbel? Wees vrijgevig. Geef van wat je hebt. Deel met de armen. Zorg voor elkaar in de gemeente. Wees goed. Laat alles achter je. Het gaat daar niet om. Nou ja, dan moet je jezelf toch wel een beetje vernederen. En dan moet je jezelf toch wel een beetje verloochenen. Wil je daar gestalte aan geven? Of als God tegen je zegt van, ik heb jou nodig voor die taak. Ik heb jou nodig voor die bediening.
Maar ja, jij leeft in je eigen veilige kokonnetje met de mensen die je al je hele leven kent. Met het leven dat je al je hele leven hebt. Met het werk dat je je hele leven hebt. Met de bezigheden. En God zegt dan, ja, maar ik wil dat jij dat gaat doen. En jij denkt bij jezelf, ja, maar hallo. Dan moet ik een stap zetten. Ja, dat vraagt wel verloochening. Dat vraagt wel vernedering dat je zegt, oké, dan laat ik mijn veiligheid los en kom ik. Dan twijfel ik niet langer, maar zet ik de stap van de doop, dan twijfel ik niet langer. Maar ga ik op het podium drum spelen. Voor jou, Alexander, was dat in het begin best wel spannend, maar je hebt het wel gedaan en nou zit je er. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Ga je voor de Heer, dan vraagt dat vernedering. Dan vraagt dat zelfverloochening. Dan gaat het daarom dat Jezus wordt verhoogd. En niet wij zelf. Het gaat er niet om of jij er goed op staat of ik. Maar of de Heer wordt verheerlijkt. Dat is vernedering. En ik weet, dat is geen gemakkelijke boodschap. En ik kan me ook voorstellen dat er genoeg predikers zijn, collega's van mij, die dit liever maar niet behandelen. Want daar trek je geen volle zalen mee en dat willen mensen niet horen. Maar kijk maar naar de grootste sprekers van onze tijd die volle stadions trekken. Nou, die verkondigen dit niet, hè. Die verkondigen dat God er is voor jou en dat hij over de bol haait en dat hij je therapeut is. En dat je met hem tot bloei gaat komen. Als je doet wat hij zegt, dan zul je voorspoed krijgen. Dan zullen je problemen worden overwonnen. Dan word je misschien wel rijk en succesvol. Nou ja, dat willen mensen horen. En dat trekt volle zalen. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. Kijk maar. Jezus zelf zegt het zo. Wie mij wil volgen, moet alles achter zich laten. Zich bij mij voegen en zijn kruis op zich nemen. Dat is iets heel anders. En dat lijkt dan misschien een enorm offer, hè, als ik dat zo uitleg. Als je dat zo hoort, dan denk je misschien, nou, dan weet ik niet of ik dat wel wil. Maar geloof mij, als je eenmaal die stap zet, is het helemaal niet zo. Want je krijgt er zo ontzettend veel voor terug. Kan ik uit eigen ervaring zeggen, je wordt zo'n rijk mens. Als je werkelijk voor de Heer gaat, dan wordt je leven zo diep gevuld, zo rijk, gezegend. En dan heb je zo ontzettend veel gekregen. En dan weegt al dat andere, dat aardse, daar echt niet tegen op. Werkelijk niet. En dan is het zoals het in vers 14 staat geschreven. Laat maar zien, onze stad is niet blijvend. Wij kijken verlangend uit naar de stad die komt. Dan besef je werkelijk waar het om gaat. Niet om hier, niet om de dingen van de aarde, maar naar wat er komt. Naar de heerlijkheid van God die in je hart is, naar het koninkrijk dat komt. Waar jij onderdeel van uitmaakt, naar de hoop die wij hebben in Jezus Christus. Op verlossing, op een einde aan de pijn en op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat om Hem. En dat is zo mooi. Dat is zo rijk. Dat is zo vol. Daar kan niets hier op aarde tegenop. En ja, dan zijn er ook wel momenten dat anders is. Hoor, ook voor mij. Dat geef ik eerlijk toe. Ook ik ken wel momenten dat de verleiding toeslaat. En dat ik denk, ja, dat is toch ook wel mooi. Of dat zou ik toch ook wel willen. En dan heb ik ook gemist van die aardse zaken voor mijn gevoel. Maar uiteindelijk kom ik altijd weer terug bij de Heer. En mag ik ontdekken hoe rijk het geloof in Hem is. En hoe groot zijn liefde voor mij is. En weet je, wij als gemeente, wij mogen zo gemeente zijn. Wij mogen in die zin zo tempel van de Heer zijn. Wij mogen een plek zijn waar God zetelt en troont. En dan niet ergens achter een gordijntje in de hoek, daar moet je zijn. En ook niet in een heilig voorwerp, het kruis of weet ik veel, de avondmaalstafel. Maar in de harten van zij die de gemeente in de levens van ons. Daar mag God zetelen. Daar mogen wij Hem ontmoeten. En daar mogen wij gezamenlijk onze dienst aan God vormgeven in de gemeente. En daar mogen we die offers brengen. En waarover we het nu hebben in vers 13. Dat offer van onszelf. Maar ook de offers van ons samen. Want ik weet niet of u dat was opgevallen. Maar daar wordt hier ook over gesproken. Kijk maar naar vers 15. Daar staat dit. Laten wij met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Oftewel, als wij hier zingen. dan brengen wij, wat staat er? Een dankoffer. Een offer. Een geestelijk offer. Zoals in de tempel werd geofferd. Wij brengen een geestelijk offer. Een dankoffer aan God. Het huldebetoon van lippen. Die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Voortdurend. En zo gaat het. Hè? Want wij zingen hier op dit moment. Hè, in deze dienst. En over een uur dan beginnen ze in Engeland. En over een paar uur in Amerika. En zo gaat het de gemeente breed over de wereld door. Ononderbroken. Mag de lof van God worden gezongen. Mag hij worden geprezen met onze lippen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is misschien ook wel een beetje confronterend. Want ja, dan is natuurlijk een beetje de vraag van hoe zing jij dan de lof van de Heer? Hoe zit jij hier als je zingt? Is dat een dankoffer? Dat vanuit je hart wordt opgezonden? Of zit je hier soms wel een beetje met lange tanden zo een beetje onderuit gezakt? En je denkt van ja, moet dat nou? Ik heb maar geen zin aan. En moet je die nou eens zien? Je staat een beetje blij te doen en dan moeten we weer herhalen. En dan hebben we weer, nou ja, weet ik wat je allemaal kan bedenken. En als dat zo is, hè, is dat dan nog een dankoffer? We gaan verder naar vers 16. In vers 16 staat, en houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers, offers waarin God behagen schept. En houdt de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waar God behagen in schept. Dus de liefdadigheid, dat wij voor elkaar zorgen. Dat wij daarin solidair zijn met elkaar. In het materiële, in de hulp die we elkaar kunnen bieden. Dat zijn offers. Offers die de Heer toekomen. Een offer voor God. Maar dat is misschien ook wel weer een beetje confronterend. Want ja, ik heb best wel wat gemeentes van binnen gezien en overal is het hetzelfde. He? Je vindt het allemaal best, maar met die of die, nou, dat wordt lastig. En daarmee samen te werken of daarmee in een kring te gaan, nou, daar begin ik niet aan. En in overal, in elke gemeente is hetzelfde. He? We hebben groepjes en we kijken naar elkaar en we gaan met de mensen om waarmee we omgaan en wat hebben we het goed. Maar als je als buitenstaande ertussen wil, is het soms verdraaid lastig. Want men kijkt veel te veel naar elkaar in plaats van naar buiten. Is dat onderlinge solidariteit? Kijk, wij hebben in onze gemeente de liefdadigheid. Die hebben wij. We hebben sinds een paar jaar de diaconie weer leven ingeblazen. En er gebeurt ontzettend veel goeds. Echt waar, broeders en zusters. Er gebeurt heel veel. Mensen die in de gemeente zeggen van, nou, ik heb nog spullen, kom ze maar halen. En de diaconie die ze opslaat en weer uitdeelt aan mensen die het nodig hebben. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Dat is een offer. Liefdadigheid is een offer waar God behagen in schept. Maar het kan nog veel meer. Want de gemeente is een zaak van het hart, is een zaak van onderling solidariteit met elkaar. En hoe zit dat dan bij jou? Hoe liefdadig ben jij nou heel concreet aan een broeder of een zuster? Want laat duidelijk zijn, God schept behagen in offers. Dat staat overal in de Bijbel. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. He? Dat hij de behagingen schept, zoals hier. En let wel, daarbij staat dan heel vaak dat het niet gaat om het feit dat je 5 runderen of 10 koeien of het of weet ik veel wat. Dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. God schept behagen in offers die vanuit het hart worden gebracht. Denk maar aan Kaïn en Abel. De een offerde vanuit zijn hart, omdat hij het geloofde en het dankbaar en blij deed. En God vond behagen in zijn offer. En de ander, ja, die deed het omdat het moest. Maar die vonden eigenlijk maar niks. En God wees zijn offer af. Het gaat erom dat de Heer onze harten krijgt. Onze levens krijgt. Alles krijgt wat er in ons is. En dat dat van Hem is. En dat we offers brengen van toewijding en dienstbetoon. Van lofprijs en van dienst aan elkaar. Dat is wat Hebreeën 13 ons vanochtend leert. En laten we eerlijk zijn. Wat hebben wij toch een geweldige God. Wat is onze God groot? Wat is de genade en zijn liefde voor jou en mij oneindig rijk? Ja toch? Maar onze God komt alle eer toe en glorie met onze offers. Niet alleen met onze mond, niet alleen met wat we doen, maar vooral hier, in onze levens, in onze harten, ook als gemeente. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij loven en prijzen uw grote naam in dit gebed. Nadat we de woorden hebben gehoord die gesproken en gelezen zijn. Nadat we hebben gehoord over offers, over niet weer terugkeren naar het oude, maar volledig voor u gaan. En beseffen dat we ook als gelovigen samen een geestelijke tempel zijn waar we die dienst mogen vormgeven. Door offers te brengen voor elkaar, door offers te brengen voor u in lofprijs en door onszelf te geven volledig en ons bij u te voegen. Uit ons eigen veiligheid, ons eigen kamp te treden en met u te gaan en te delen in uw vernedering. Heer, en dat zijn woorden die we dan lezen en horen en die best diep raken. En wij moeten ook belijden, Heer, dat we dat vaak niet doen. Dat ons eigen ik vaak zo sterk is en dat het oude zo aan ons hangt, Heer. En dat we ook nog zoveel moeten groeien op dat gebied, maar we belijden wel in dit gebed en brengen het bij u, Heer. Vergeef ons als we dat niet goed hebben gedaan. En verander ons door de kracht van uw geest. Laat ons echt volledig gericht zijn op u. Laat ons niet druk maken om of we er zelf goed op staan. En of we zelf tot ons recht komen. En of we zelf. Maar laat het gaan om u. En om uw liefde. En om uw volgen. Wat er ook gebeurt. Ook in ons leven. Ook in onze gemeenschap. Zodat we offers kunnen brengen tot eer en glorie van u. Zodat we offers kunnen brengen waar u behagen in schept. Geestelijke offers. Die u van ons vraagt te brengen met ons hele hart. Met ons hele wezen. Heer, laat het zo zijn dat in ieder van ons op dit moment dat ook in zijn hart heeft dat verlangen. En dat ook uitspreekt dat we dat willen. En dat we vanaf vandaag, misschien voor het eerst of misschien wel opnieuw, echt voor u gaan. En als we dat al deden, dat we daarin doorgaan en nog verder zullen groeien. Zodat we meer en meer ons bij u gaan voegen. Meer en meer op u gaan lijken. En meer u verhoogd wordt. In ons en door ons. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Voordat we nu gaan zingen, wil ik eerst de luisteraars van Havenstad FM een goede zondag wensen, een gezegende zondag wensen. Ik weet niet hoe lang we precies door mogen op de radio, maar mochten we eruit gaan voordat de zegen wordt uitgesproken, bij deze wensen we u een hele goede gezegende zondag toe en de nabijheid en de zegen van de Heer. En wij gaan samen zingen, want kijk, als je spreekt over het dankoffer van de lofprijs, nou ja, dan mag je dat ook gaan doen, denk ik, met elkaar. En daarom heb ik nu 3 liederen uitgekozen die we gaan zingen. Eerste lied, dat gaat over de genade en de verlossing. Dat Jezus, de heerlijkheid van God, verschenen is om jou en mij te redden. Daarna zingen we een lied dat we mogen weten. En als we de Heer kennen, zijn we nooit meer alleen en gaat Hij met ons mee. En dan als laatste gaan we zingen van de hoop. De hoop die we hebben. Vol verwachting blijf ik uitzien naar wat gaat komen in de Heer Jezus Christus. Nou, we gaan dat zingen voor de Heer. Ik hoop dat je dat met je hart wil doen. En ik wil vragen als je dat kan, om daarbij te gaan staan.
Yeah.
heerser zijn en regeren met macht. En hij belooft in zijn woord, voordat je opvaart naar de hemel, ik zal met jullie zijn, alle dagen, tot de voltooiing van deze tijd. En hij zal ook met ons meegaan, ook door de hevige stormen van dit leven. Ook als we vastlopen. Zijn liefde drijft de angst uit mij weg. Opwekking 698.
Hij is zo bij mij, hij is zo bij mij.
problemen heen mogen uitzien naar de dag dat hij terug zal komen. Of de dag dat we thuis gehaald worden. Maranatha, blijft ons wachtwoord. Amen. Ja, Heer Jezus, kom.
Ontvang dan ook vanuit die woorden die je gezongen hebt, de zegen van onze Heer Jezus Christus, die met je meegaat, van hier, het leven in, die je voor jezelf mag meenemen en waarvan je mag uitdelen aan mensen om je heen. Dat de liefde van God, onze Vader, en de genade en de verlossing van onze Heer Jezus Christus, en de nabijheid en de inwoning van de Heilige Geest in ons leven met ons zij, met ons blijven en ons kracht geven. Amen. We sluiten af met opwekking 404.